Als iedereen een plekje zou willen zoeken, dan kunnen wij beginnen. Goedenavond mensen, fijn dat u er allemaal weer bent op deze zevende avond over de studie van Zacharia. En het is nu toch echt de laatste avond. We dachten de vorige keer dat er misschien wel de laatste zou zijn voor de vakantie, maar we hebben toch nog één avond aan kunnen plakken, gelukkig, om het af te kunnen ronden. En dit wordt dan de zevende en laatste avond over de hoofdstukken 13 en 14. Zoals het gewoon is, gaan we even nog een korte samenvatting doen van hetgeen wat we de vorige keer besproken hebben. En dat was Zacharia 11 en 12. En in 11 begon het met Zacharia die een heel droevig bericht moet brengen aan het volk. Namelijk dat het behandeld zou gaan worden als slachtschapen. Nou, dat is geen echte fijne boodschap. En dat kwam door die slechte herders die vooral uit waren op winstbejag. Die hun eigen voordeel zagen, maar niet het belang van de kudde op het oog hadden. En Zacharia moet dan toch hun herder zijn, terwijl ook de Heere God zich distanceert van het volk. Geen eenvoudige taak dus voor Zacharia. En dat was vanwege de zonden van het volk. Zacharia neemt twee herderstaven, dat hebben we misschien ook wel, kunt u zich nog herinneren. Eén ter verdediging, een soort knuppel, en die andere was om te leunen. En die hadden allebei een naam, lieflijkheid en verbinding, hele mooie namen. En hij verbreekt symbolisch die beide staven als teken van de situatie van het volk en wat er nog zou gaan gebeuren. En ik moet u even opbiechten dat ik heb geprobeerd om dat heel kort samen te vatten. En dat vind ik wel heel erg moeilijk, want het was best wel een moeilijk stuk. En als ik dat toch zou gaan proberen, dan wordt het een heel lang verhaal. En dan wordt het een soort herhaling van de studie van Gineke. Dat ga ik ook niet doen. Dus als u zegt, nou, ik wil het toch nog eens een keer horen hoe het eigenlijk precies zat met die staven en de verbreken ervan, dan kunt u het altijd nog een keer nalezen, luisteren moet ik zeggen, via de kerkradio, het archief daarvan. Wat ik wel kan samenvatten is het laatste stukje van hoofdstuk 11. En dat ging over die tweede staf, namelijk die staf van de samenbinding. En dan volgt daar een aanklacht en een vloek over die slechte herders waar we het toen over hadden. Hun arm zal verlamd en hun oog verblind worden. Ja, wat heb je aan een herder die een verlamde arm heeft, dus niet kan beschermen, die de kudde niet kan beschermen en die ook niet kan zien wat er aan gevaren is. En dus ook niet het voedsel kan zoeken voor de kudde. En toen kwam er ook een waarschuwing. Wee de slechte herder. En wee ook de kudde die geen goede herder heeft. Een goede herder waarschuwt voor gevaar. En die zorgt ook voor het goede en het juiste en het voldoende voedsel voor de kudde. En dat geldt eigenlijk ook voor nu in geestelijk opzicht. Dus let altijd op de herders waar we mee te maken hebben. Het geldt zowel geestelijk als ook werelds, alle herders waar we mee te maken hebben. Niet elke herder is een goede herder, dat weten we ook. Toen kwamen we terecht in Zacharia 12 en daar gaat het over die tweede godsspraak waar we over gehoord hebben. En dat ging over de toekomst van Jeruzalem. Het was dus eigenlijk eschatologisch, dus eindtijd gericht. Bevat twee delen. Jeruzalem wordt verlost van zijn vijanden, dat was het eerste deel. En het tweede deel was berouw van het volk over iemand die ze doorstoken hebben. Over het eerste deel, dat Jeruzalem wordt verlost, dat vond Zacharia ook heel lastig. Hij zegt, het profiteren is een last, het is moeilijk, het is zwaar. Het is niet fijn om te profiteren, want er zijn heel veel dingen die niet fijn zijn om te profiteren. Want hij zegt, de volken zullen zich verzamelen tegen Jeruzalem. Nou, wat is er voor nieuws onder de zon? Dat was toen zo, dat was nu nog steeds zo. En ze zullen zich vertillen aan Jeruzalem. Het verstand van de vijanden zal verbijsterd worden. Maar de blik, en dat is het mooie daarvan, de blik van de Heere zal voortdurend op Israël zijn. En dat is toch nog steeds het geval. En hij zal het oorlogstuig van de vijanden verblinden. Nou, als we terugkijken naar de recente oorlogen, de Zesdaagse oorlog en de Yom Kippur-oorlog, dan is dat ook zo gebeurd. Jeruzalem werd er hebben we gehoord, zal een bron van kracht zijn in Juda. En die bron wordt gegeven door de Heer van de legermachten. En dat blijf ik altijd zo'n geweldig mooie tekst vinden. De Heer van de legermachten. Daar spreekt zoveel kracht en macht uit. Ja, daar word je eigenlijk wel een beetje blij van als je weet dat dat onze God is. De Heer van de legermachten. Jeruzalem en Israël zullen bevrijd worden door de Heer God. En dat is het hele mooie slot van dat eerste deel van Zacharia 12. Het tweede deel ging over het isolement van Israël. Dat gaat veranderen, zowel innerlijk, maar ook geestelijk, werd er gezegd. De Heer zal na de bevrijding van Jeruzalem de geest van gunst en gebeden uitstorten. Zo hebben we dat gehoord. Dan zal Juda zich tot de Heer wenden en zien die ze doorstoken hebben. Dat is een hele belangrijke tekst. En dat doorsteken, dat had twee betekenissen. Toen in de tijd van Zacharia, dat de heiligheid van God zou worden aangetast, of werd aangetast. En het tweede deel was natuurlijk profetisch. Namelijk alles wat er met de Heer Jezus zou gebeuren. Bij het doorsteken van zijn lichaam toen hij gestorven was aan het kruis. Op die dag, daar horen we weer, op die dag, zal gelden dat er diepe rouw zal zijn vanwege zondebesef. En de beweende persoon is de doorboorde Messias die een bron van zegen zal zijn. En dat is eigenlijk een heel mooi slot van hoofdstuk 12. En een prachtig profetisch woord wat we meekregen, wat we ook vast kunnen houden. Het programma voor deze avond is dus, zoals ik al zei, de hoofdstukken 13 en 14, die Ginnikus zal uitleggen. We hebben nog een lied halverwege, dat gaan we ook beluisteren. En dan mag u ook weer eens een keer meezingen, wat ook wel weer fijn is natuurlijk. En via de kerkradio kunt u het ook weer beluisteren achteraf. Dan zou ik graag nu willen beginnen met een zegen te vragen over deze avond. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor wat u gaat geven op deze avond. Dank u wel dat uw woord ook op deze avond weer centraal mag staan. Dank u voor het beeld van de goede herder die ons waarschuwt. Die ons wil beschermen, ons zorgt voor het goede voedsel wat we nodig hebben. En dat bidden we ook voor deze avond. Heer, wilt u het goede voedsel ook geven op deze avond, het geestelijke voedsel. Dat dat voedsel ook goed verteerd mag worden op deze avond. Dat het ons mag doen groeien, mag versterken. Zegen ons in ons luisteren. Dat u Ginnik ook helpt hier in het uitleggen van de woorden van de profeet Zacharia, die oude woorden die nog zoveel te zeggen hebben. Heer, wilt u haar zegenen en laat het ons worden tot een avond, tot opbouw van ons geloof en tot eer van uw grote naam. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Het woord is aan Ginnike.
Hij is de presenter.
Oh ja.
Ja, heel fijn weer zo met elkaar hier te mogen zijn. Het is toch weer wat anders, fysiek elkaar ontmoeten. En er is beloofd dat we zelfs weer mogen zingen. Dus dat gaan we dan ook doen tussendoor. Vanavond dan het laatste gedeelte van Zacharia, hoofdstuk 13 en 14. Nou, hoofdstuk 13 is nogal kort en 14 is twee keer zo lang. Dus ik stel voor dat we 13 doen en dan misschien een lied tussendoor. En tussen het eerste en het tweede deel van Zacharia 14, dat we dan misschien ook even tussendoor iets met elkaar zingen of het onderbreken. Maar in ieder geval gaan we hoofdstuk 13 met elkaar bezien. En we weten nog van vorige keer dat vers 1 van hoofdstuk 13 hoort eigenlijk bij het slot van 12. Dus wij beginnen heel stipt, heel streng, bij hoofdstuk 13 vers 2. Daar begint het. En dat begint weer met de woorden op die dag. Maar voordat we het lezen, is het goed toch wat opmerkingen te plaatsen. En de eerste opmerking is dat dit hoofdstuk, zoals andere hoofdstukken die we ook al gezien hebben, dat er toch dingen in zitten die heel moeilijk uit te leggen zijn. En waar je verschillende wijzen van uitleg ook hebt, maar daartegenover staan versen die weer heel duidelijk uit te leggen zijn. Welkom. Die weer heel helder zijn. Dat is het tweede. Een derde opmerking is dat er stukken zijn in dit hoofdstuk, en dat geldt ook voor hoofdstuk 14, maar vooral in hoofdstuk 15, dingen die lastig te bevatten zijn, niet omdat we het niet kunnen begrijpen, maar omdat ze zo heftig zijn, zo verdrietig, zo vreselijk. En dan zou je willen, ik wil het anders uitleggen, maar het staat er. Dat komt ook in hoofdstuk 14 naar voren. Dus lastig te bevatten omdat het zo heftig, zo verdrietig is. Maar aan de andere kant, een vierde opmerking, er zijn ook delen in dit hoofdstuk die juist heel mooi zijn en heel zeer vreugdevol. In hoofdstuk 13 gaat het vooral om twee dingen, reiniging en loutering. Loutering en reiniging horen bij elkaar. Zonder loutering geen reiniging. Reiniging houdt loutering in en daar moet je dan moeten we denken aan een nieuwe situatie. Een situatie van innerlijke, morele en geestelijke reiniging. Reiniging op geestelijk gebied, weg met de afgoden, weg met ontrouw in de Here, en reiniging ook op moreel gebied. Want de afgoderij en de profeten van die afgoden brachten een boodschap die per definitie ook vervuiling, immoreel handelen, onreinheid met zich meebracht. In die oud-Oosterse wereld gaat afgoderij en onreinheid, immoraliteit, hand in hand, hoort bij elkaar. Ja, dit allemaal gezegd hebbende, gaan we dan naar hoofdstuk 13 kijken. En dan zien we dat er twee delen zijn. Vers 2 tot en met 6, daar gaat het over reiniging door het uitbannen van valse profetie. En het tweede gedeelte is vers 7 tot en met 19, gaat het over een herder die wordt geslagen, waardoor de kudde verstrooid wordt. Dus die twee delen, die gaan we dan zo bekijken. En dan zien we, het gaat om reiniging van het land en weg met de afgoderij. Daar begint het dan mee. We lezen in vers 2 weer die bekende uitdrukking, op die dag. Daar gaat ons pauzelied ook over. Op die dag. Hè? De dag zal het gebeuren. En wie spreekt er weer? Dat onderstreept de Rijer ook alweer. De Heere van de legermachten. Hè, die spreekt. En dan zal ik uit het land de afgoden uitroeien. Nee, niet de afgoden. Zelfs hun namen. Hè, dat er niet meer aan hen wordt gedacht. En de profeten en de geest van onreinheid, staat er letterlijk. Geest van onreinheid zal ik uit het land wegdoen. Dat moet worden weggedaan. Dus wat gaat de Heere doen? Nogmaals, hier spreekt de Heere Tsebaot, de Heere van de legermachten. De Heere van alle legers, hemel, aarde. Alle legers zijn van hem. Hij spreekt en hij zegt, ik doe de afgoden weg, maar ook hun namen. Waarom is de afgoden weg met die weg daarmee? Waarom is dat niet genoeg? Omdat een naam heeft in het Oude Oosten, in de Bijbelse tijd, veel gezag. Naam betekent persoonlijkheid. Naam betekent reputatie. Dus weg ook met de namen. Als je die naam nog in je hoofd, in je hart, in je gedachten hebt, dan zijn die afgoden nog bij je. Dus weg met de naam. Dat betekent totaal uitbannen, totaal wegdoen. Omdat de naam heeft een betekenis. Ook voor een persoon. Daarom is het zo belangrijk dat je een goede naam hebt. En daarom is zoveelzeggend de naam aan Abraham, die tot vandaag de dag in vervulling gaat. Jouw naam, die zal altijd herdacht worden, Abraham. Nou, een goede naam. Dat is dus heel belangrijk. Dus de naam uitroeien betekent ja, met alles, hun reputatie. Maar ook de profeten ervan. Dan staat er, wanneer iemand nog profeteert, dat betekent nog vals profeteert in naam van zo'n afgod. En dit is heel heftig, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem hebben voortgebracht, hè, die zullen hem doorsteken. En dan zullen ze zeggen, je mag niet leven, want je hebt leugens gesproken. Dit is heel heftig. Leugens, valse profetie in naam van de Heere. Dat gebeurde. Maar hoe kun je als ouders je kind doden? Wie kan dat? Nee, dat kan niet. Ja, er zijn extreme gevallen, helaas. Maar dit is een hypothetisch geval. Dat wanneer het zou gebeuren, zou het echt moeten plaatsvinden. He, want dat staat ook in Deuteronomium. He, Deuteronomium geeft aan afgoderij, valse profetie. Met name Deuteronomium 13, vers 6 tot en met 11. Daar ziet u afgoderij, valse profeten, weg ermee. Actuele les. In de zin van verwijder valse profetie. Maar dit blijkt uit het vervolg, zeg je, hè, gelukkig, blijkt een hypothetische stelling te zijn. Wanneer het gebeurt dat iemand nog profeteert, dan zou die dus geëlimineerd worden, gedood worden door zijn eigen ouders. Maar dan zegt het vervolg, het is een stelling. Als dat zou gebeuren, want dan zal die profeet, staat er, die zal beschaamd worden vanwege zijn visioen, wanneer hij nog profeteert. En dan zegt hier Zacharia, ze zullen geen profetenmantel meer omdoen. En zo'n profetenmantel, dat was zo'n, je krijgt al de kriebels als je het noemt, zo'n kamelenharige of een geitenharig kleed, je zult het maar om moeten hebben, met een leren gordel. Matthäus 3, vers 4 zegt, wie had het in het Nieuwe Testament? Johannes de Doper, die liep daarmee. En Elia droeg het. He, je leest in 2 Koningen 1 vers 8, dat er gevraagd wordt naar Elia. En dan gezegd wordt, hoe zag hij eruit? Ja, met zo'n een kamelenkleed. He, een kostbaar kleed met een leren gordel. Dus dat is een profetische mantel. Ze zullen niet meer zo'n mantel aantrekken om te liegen. Dus ze leggen hun profetische allures, hun grootspraak, hun kijk mij eens, dat zullen ze afleggen. En dan gaan ze in vers 5 zeggen, hieruit bleek, ze gaan het ontkennen. Niet dat ze niet vals geprofeteerd hebben, maar dat ze gedood moeten worden, blijkt dat dat niet gaat gebeuren. Want hij gaat het ontkennen. Hij zegt, nee, ik ben geen profeet. Kijk maar, ik draag die mantel niet meer. En ik ben een landbouwbewerker. En daarvoor ben ik vanaf mijn jeugd ingehuurd. Ik ben een boer. Dus ze gaan het ontkennen. Ze leggen die mantel af. En het wordt ontkend, oké. Als die profetie, die valse profetie, die afgoderij, want nogmaals, het valse profetie brengen is gelijk aan profeteren in naam van de afgoden. Afgoderij brengen. En dan lezen we in vers 6, dat ze tegen hem zeggen, ja maar, we bekijken jou eens even. En dan staat er in het Hebreeuws een uitdrukking die wat moeilijk is. Dan staat er dat ze zullen zeggen, ja maar wat zijn nou die wonden tussen jouw handen? Nou, meestal wordt dat vertaald met aan uw handen. Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, in het Hebreeuws staat er tussen je handen. En er staat wel van een bepaalde profeet in Israël, een koning die werd getroffen door een pijl tussen zijn armen. En dan staat er, en zijn hart werd doorboord. Dus het zou ook kunnen zijn, tussen je armen, tussen je handen, dat is de borstkast. Hoe dan ook, Men ontdekt, hé, hey, wat zijn die wonden daar, wat is dat? En dan zegt hij, ja, dan gaat hij toch een misstap. Een zonde, maar het is van het verleden. Want hij zegt, ja, daarmee ben ik verwond in het huis van mijn minnaars. Nou, moet ik zeggen, deze tekst wordt in sommige gevallen getrokken bij vers 7. Dus dan stopt men bij vers 5 en dan trekt men 6 en 7 bij elkaar. Nou, dat is een zeer onnatuurlijke manier om 5 en 6 uit elkaar te trekken. En net zo onnatuurlijk om 6 en 7 bij elkaar te trekken. Waarom? Omdat 7, daar heb je een totaal ander onderwerp. Daar heb je een andere werkwoordsvorm, een gebiedende wijs. Daar wordt een zwaard opgeroepen en daar is het opeens poëzie. Nogmaals, toegegeven, bepaalde uitleggers, bepaalde vormen van uitleg moet ik zeggen, trekken 6 en 7 bij elkaar. En ik denk dat dat, of ik ben ervan overtuigd dat dat niet correct is. Waarom? Omdat men 6 messiaans uitlegt. En dan zeggen, dit is een profetie van de Heer Jezus die in het huis van zijn vrienden werd verwond. Ja, dan vraag je, wat is nou het huis van zijn vrienden? Dat zou dan moeten staan voor, nou, vul maar in. Maar dat is eigenlijk forceren wat er niet staat. Wat staat er woordelijk? Die valse profeet, ja, die moet de dans ontspringen. Dus die ontkent dat hij profeet is. Ik heb die mantel niet meer en ik ben een boer van mijn jeugd af aan. Maar dan zeggen ze, maar die wonden daar, nou wat kan dat zijn? Valse profeten, profeten van de afgoden, die waren gewoon bepaalde, met name als ze in extase raakten, zelfverwonding, inkervingen. Het zij in de borstkas, maar vooral ook in de armen. En waar lezen we dat? Heel duidelijk dat ze met priemen en met stiften zich kerfden, de 400 Baal-profeten op de Karmel met Elia daar. Ja, in 1 Koningen 18 kunt u dat lezen. Hè, dat ze zich tot bloedens toe verwonden. Nou, dat is bekend. Valse profeten, vooral in extase, hè, die plachten, oud-Nederlands, hè, die hadden de gewoonte om zichzelf in te kerven. En dat wordt nu gezien. Hé, hey, wat heb je daar? Ja, dat is mij overkomen. Dat hebben ze mij gedaan in het huis van mijn minnaars. Nou, de tempel van de afgoden werd gezien als het huis. En minnaars staat bij de profeten, bij Jeremia, bij Ezechiël, bij Micha, vaak voor onkuise door de verkeerde vormen van liefde. Voor hoererij, prostitutie, ontucht, maar ook voor de afgoden. We lezen meerdere keren, we lezen bijvoorbeeld bij Jeremia, in Jeremia 22, vers 20, dat de minnaren van Israël, dat zijn de afgoden. En de valse profeten. We lezen in Ezechiël 23 vers 5 dat de minnaren, hè, dat zijn degene met wie ze geestelijk overspel, geestelijke prostitutie bedrijft. Dus minnaren, een minnares, nou dat klinkt toch al niet. Als je zegt iemand die van je houdt, die je lief heeft, is duidelijke taal. Maar in het Nederlands is dat ook een wat beladen term, denk ik. Je minnares, nou dat klinkt niet zuiver. Nou, in die zin, het huis van mijn minnaars, het wordt sommige vertalingen die maken het wat aantrekkelijker door te zeggen, het huis van degene die mij lief hebben. Maar er staat, woordelijk in het Hebreeuws, staat er het huis van mijn minnaars. En minnaars heeft in de Hebreeuwse Bijbel een negatieve klank en een slechte betekenis. Dus het huis van, ja, de afgoden. Dus hiermee beleidt hij wel, ja, ik heb toch wel iets verkeerd gedaan. En dan krijg je het volgende gedeelte, dat is dan vers 7, dat uitloopt op vers 8. Dan krijg je die bekende uitroep, 7, 8 en 9, dat hoort bij elkaar. Maar vooral 7, hè, dat is dan een dichtvorm. Daar staat zwaard. Een zwaard wordt hier aangesproken. En dat is vaker dat een zwaard wordt aangesproken. In die zin, kom in actie. Hè, het zwaard wordt in actie geroepen om de herder van de Heere te doden. En de vraag is nu, wie is nu die herder, mijn herder? We hebben al gezien bij herhaling dat herder een beeld, een uitdrukking is voor leider. Een civiele, burgerlijke leider, de koning, dat waren herders. Dus als koningstitel kan mijn herder hier dienen. En je vindt het zo in Jesaja, Jesaja 44 vers 28 noem ik. Maar ik hoor het toch ook in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Maar hier heeft het vooral die betekenis van ja, een zwaard dat op moet staan tegen mijn koning, de leider. Want dat gebeurde in die tijd. En tegen de man die bij mij is. Woordelijk staat er ook hier weer, als ik het woordelijk vertaal, de man die bij mij is. Of de man die bij mij hoort. Sommige vertalingen geven het hier weer met de man die mijn metgezel heet. En dan nog door een hoofdletter te gebruiken, suggereer je iets. Vandaar dat ik erg voorzichtig en terughoudend ben met het gebruik voor met hoofdletters, want dan suggereer je iets. Maar hier is wel een bepaalde overeenkomst met degene die onschuldig is doorstoken. De herder, hè, die krijgt hier een dodelijke slag met een zwaard, waardoor de schapen verspreid zullen worden. Maar, zegt dan de Heere, maar de kleine, de zwakke, die zal ik bij elkaar houden. Ik zal mijn hand over of tot de kleinen, hè, zal ik wenden. Nou hebben we hier, ja. Ja, daar staat tegen. Dat is weer het probleem van verschillende betekenissen die een simpel voorzetsel in het Hebreeuws heeft. Het gaat hier om het voorzetsel al en dat kan betekenen tegen, adversatief, hè, tegen, maar het kan ook betekenen over, boven. Denk maar aan de bekende naam El Al. Wie kent de naam niet? El Al. El betekent naar, al is boven. El Al, naar boven. Al kan betekenen boven, over, beschermend. Maar het kan ook in de context van tegen. De Heere zegt bijvoorbeeld, ik heb mijn arm uitgestrekt tegen Farao. Maar over, beschermend over, mijn volk. En dat is dan datzelfde voorzetsel. Dus daarom is vertalen zo lastig, van hoe interpreteer je het? Vandaar dat ik ook heb gezegd hier onderaan, is het nou Gods hand over of tegen? Dat is precies waar je op wijst, Klaas. Dus ik heb die vraag hier ook heel eerlijk onderaan op de slide opgeschreven. Maar wij hebben in dit geval hebben wij een duidelijke nieuwtestamentische tekst. Namelijk in Matteüs 26 en in Marcus 14, daar lezen we dat de heiland, wanneer hij eigenlijk al leidt, wanneer hij kort voor zijn sterven, hè, dan heeft hij daar die waarschuwende woorden. Jullie zullen aan mij aanstoot nemen, jullie zullen verstrooid worden. En dan komt Petrus, nee hoor, ik zal geen aanstoot aan u nemen. Nou, U weet wat er gebeurde. Maar dan noemt de Heer Jezus zelf deze tekst. Dus deze tekst heeft hier duidelijk een messiaanse vervulling. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Heer Jezus het zelf zegt. Je kunt dan dat lezen in die twee teksten over Jezus lijden. Dit is in vervulling gegaan met Jezus lijden. De schapen zullen verspreid worden, maar ik zal mijn hand. En in die context en in dat verband is het toch goed mogelijk om te zeggen, ik zal mijn hand over of tot beschermend de kleine wenden. Dus in dit geval hebben wij een duidelijke messiaanse invulling op grond van een nieuwtestamentische tekst die heel helder is. Dus vandaar dat het goed is om 2 tot en met 6 als een eenheid te zien en dan 7 tot en met 9 als een tweede eenheid. En dan zien we dat de herder wordt geslagen en dan concluderen we op grond van de messiaanse invulling die het Nieuwe Testament in Matteüs en in Marcus geeft, concluderen we dat het hier gaat om de herder die ook genoemd wordt in Psalm 23. De Heere is mijn herder, sla de herder, de schapen zullen verstrooid worden, maar dat zal gebeuren. En dan komt in vers 8 die tekst en ook vers 9. A. Vers 8 en vers 9a. Dat is nou de tekst waar ik op doelde toen ik zei, er zijn delen die niet moeilijk te vertalen zijn, die niet moeilijk uit te leggen zijn, want dat je zegt, er zal 2/3 zal geslagen, zal gedood worden, zal omkomen. De vertaling is niet moeilijk, de uitleg is niet moeilijk. Maar hier doelde ik op toen ik zei, het is moeilijk te bevatten. En in die zin te begrijpen. 2/3! En hier doelde ik op toen ik zei, dit is zo verdrietig. Dit doet pijn. Dit is geen fijne boodschap. Nou, daar doelde ik op met die opmerkingen vooraf. Omdat ik hier zelf, ja, daar loop je tegenaan en dat vind je dan, dat is moeilijk. Wat staat er? 2/3 van de kudde. Maar er is 1/3 die blijft over. En dan zien we in vers 9 dat het gaat om een onschuldig lijden van de herder. Maar hij is onschuldig. Hij lijdt ten gunste van de rest van het volk. En dan komt er weer iets wat heel mooi is. Dat derde wordt gelouterd. Ja, dat is wel moeilijk. Het wordt gelouterd, zoals edelmetaal, goud en zilver, zoals het zilver wordt gelouterd. En dat louteren betekent pijn. En ook dat is makkelijk te begrijpen, maar het is moeilijk. Ze zullen worden gelouterd. Ik zal hen beproeven zoals men het goud beproeft. Dus ze worden gelouterd, gereinigd, maar uiteindelijk zullen ze mijn naam aanroepen. Ik zal hem verhoren. En dat is weer geweldig mooi zoals het dan eindigt. Ze zullen zeggen, de Heere is mijn God. En ik zal hen noemen Ami. Maar dat is wel 2/3. Dat verstrooid wordt en dood, de dood vindt. 1/3 dat door de smart van de loutering moet. Maar uiteindelijk heb je dan dit prachtige vergezicht. Ze zullen zeggen, de Heere is mijn God. En ik zal zeggen, dit is mijn volk. Een prachtig vergezicht, een prachtig uiteinde. Maar wat ervoor staat, is wel heel zwaar. Als we het samenvatten, geestelijke vernieuwing, en dat is een actuele boodschap, geestelijke vernieuwing gaat niet zonder reiniging en vergeving. Reiniging en vergeving leiden tot een geestelijke vernieuwing. En dan zien we ook dat het volk zelf een andere houding moet aannemen. Niet zo passief en niet zo meehuppelen, niet zo meedoen. Zij moeten een einde maken aan de valse profetie. Zij moeten de onreinheid verwijderen. En zij moeten beslissen, dat is een wilsbesluit, de Heere volkomen toegewijd te dienen. En dat is een actuele boodschap die ook ons geldt. Wij moeten beslissen. Ik, u, wij. Ik wil de Heere toegewijd dienen. Is er onreinheid in mijn leven? Ik moet het verwijderen. Wij moeten het verwijderen. Is er iets verkeerd in onze gemeente? Uit mijn leven moet het weg. Uit onze gemeente moet het weg. Het is altijd persoonlijk en gemeentelijk. Maar je moet het zelf doen. Je moet niet passief zijn. En dat betekent ook alert zijn. Want waar is valse profetie die wil infiltreren? Waar is onreinheid die wil inkruipen? Betekent alert zijn. Dus het is weer een actuele boodschap. Zwaar, maar wel de werkelijkheid. Het oordeel was straf met een bepaald doel. Een zwaar oordeel, een zware straf, maar doel het volk te louteren, te reinigen. Dit hoofdstuk is een strenge, een heftige waarschuwing tegen valse profetie, tegen onreinheid, tegen valsheid, tegen zonde. En dan kan ik niet zeggen, oh, dat gold toen en daar en dat gold. Nee, het is voor ons hier en nu. En dat geldt ook de waarschuwing die hier is tegen de slechte, de ontrouwe herders, de slechte leiders. Jezus leert zelf in Johannes 10 het contrast tussen een goede en een slechte herder. En hij belooft ook, er zal een kleine kudde, een rest overblijven. En daar waakt hij over. Dus het is wel een uiterst actuele boodschap. Een oproep tot alert zijn, wegdoen van verkeerde dingen en een aansporing tot volkomen toewijding aan de Heere God. Wij gaan dan een lied zingen.
Bij Jezus.
Ja, Zacharia 14 dan. Dat gaat over het Messiaanse Rijk dat komt. Het is dan ook het laatste hoofdstuk van dit boek. En het gaat vooral over strijd, overwinning, over Jeruzalem. Het is hoogtepunt, de climax van het hele boek Zacharia. En allerlei thema's die we al eerder gezien hebben, die komen hierin terug. Dus verschillende zaken zult u zeggen, hé, waar heb ik dat eerder gezien in andere hoofdstukken? Het komt hier allemaal nog eens terug. En als ik een overzicht maak van de inhoud van dit hoofdstuk, dan kun je het op deze manier bekijken. De belegering van Jeruzalem, vers 1 en 2, terugkeer van God, de Messias, dat is de vraag. Het is in ieder geval God die zal komen. De vernieuwing van Jeruzalem, Messiaanse koninkrijk, Israëls vijanden en uiteindelijk een universele aanbidding van de Heere God. En alles zal aan hem gewijd zijn. Maar eerst dan een gedeelte over Jeruzalem, vers 1 en 2. Het gaat weer over die dag waar we net over zongen ook. Zie, hier wordt opgeroepen, zie, de dag komt. En dan staat er, er komt een dag voor, en ik kan ook vertalen, van de Heere. Er komt een dag voor of van de Heere. En op die dag staat er, wordt een buit in Jeruzalem, die wordt verdeeld. Maar dan zal ik de volkeren, die zal ik verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad wordt ingenomen, huizen geplunderd. Dit is heel heftig. Vrouwen worden verkracht. En de helft van de stad zal in ballingschap weer weg worden gevoerd. Maar een rest zal blijven. Dus vers 1 en 2, dat gaat over belegering van Jeruzalem. En dat is weer heel heftig. En dat maakt het nog moeilijker als er staat, het is een dag van of voor de Heere. Een dag van de Heere. Ja, een dag van de Heere, dat is ook een dag van oordeel. Alle volkeren zullen aanvallen. Ze zullen Jeruzalem internationaal aanvallen. Dit is afgrijzelijk. We zien nu al zo internationaal de haat tegen Israël, tegen Jeruzalem. De prelude, het is dan wel een afgrijzelijke prelude, die zie je al. Als er wat gebeurt in het oosten, u weet wel, door het recente conflict wat er is geweest, dat heeft meteen repercussie hier in heel Europa. Zo erg zelfs dat tieners in Amsterdam zeggen, ik wil niet Joods meer zijn, want ik word zo gepest en ik word zo erop gepakt. Dat is nogal een repercussie van iets wat zich in het oosten afspeelt. Dat is die haat. U hebt het toch ook al wel meegekregen. De haat die zo tastbaar, zo voelbaar wordt. Nou, dan kun je je voorstellen dat dan wat vers 2, 1b en vers 2 zegt. Internationaal, alle volkeren. Maar wat doet nou zo pijn? Wat staat hier? Ik zal, en ik probeer en ik draai en ik kijk, kan ik dit anders vertalen? Kan ik hier wat anders? En dan moet ik zeggen, nee, er staat Asafti. En dat betekent, dat is onmiskenbaar. Een eerste persoon enkelvoud, hier spreekt de Heere. Ik zal Asaf, dat betekent, bij elkaar brengen. Ik zal bij elkaar brengen alle goyim, alle volkeren, bij of tegen Jeruzalem tot een oorlog. Ik vertaal het woordelijk en ik kan niet anders. Zo staat het er dus. Een internationaal optrekken tegen Jeruzalem. De stad zal worden geplunderd, staat er. De vrouwen zullen worden verkracht. De helft zal in ballingschap gaan. Dit is afgrijzelijk. Dat is het eerste gedeelte. Zo begint het. Maar het gaat wel naar een bevrijding, een verlossing van Jeruzalem toe. Daar gaat het wel naartoe. Want we lezen in vers 3 en 5, dat hoort er eigenlijk bij. Hè, 1 en 2 spreekt over de ellende die Jeruzalem wacht. Maar 3 en 5 spreekt over de weg van de redding die de Heere maakt. Want dan zegt vers 3, die zegt, maar de Heere, daar staat hier de heilige godsnaam, de Heere, hij zal uitgaan en hij zal tegen die volkeren die Israël Jeruzalem hebben aangevallen. Eerst heeft hij ze verzameld. Tuurlijk, hij is toch de Heer van alle legers. Toch? Hij is toch Adonai Tsevaot, dat betekent de Heere van alle legers. Hij heeft ze verzameld en laten gebeuren wat we in vers 1 en 2 zien. Maar er staat ook, maar nu, zegt vers 3, nou zal ik, de Heere, staat, hij zal tegen die volkeren vechten, strijden, zoals de dag waarop hij streed, op de dag van de strijd. Waar refereert dit aan? De dag dat hij streed, dat is heel breed. In eerste instantie denken we aan de dag dat hij streed ter bescherming van zijn volk. Exodus, In Exodus 14, 15, toen hij Israël met sterke arm uit Egypte verloste en streed voor zijn volk. Dat wordt ook bezongen in Psalm 68. En zoveel andere momenten dat hij voor zijn volk heeft gestreden. Denk aan de tijd van Jozua, dat ze in het beloofde land kwamen. En dan zegt vers 3, en dan staat er woordelijk, dit moeten we goed vertalen. Op die dag. Sorry, ik zit verkeerd. Op die dag. Weer op die dag. Dan staat er, zullen zijn. En die zijn is de Heere die in vers 3 is genoemd. Neem daar goed notitie van. Hier staat, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten van Jeruzalem, daar ligt de Olijfberg, het oosten daarvan. Dus hier gaat het over de voeten van de Heere. Aangeduid als JHWH, de Ik Ben. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Gevolg is dat de Olijfberg in tweeën wordt gespleten. En dan komt er een opening, een weg, he, van oost naar west. Nou, wordt dit meestal uitgelegd en vertaald, aangegeven als de voeten van de Heer Jezus zullen op de Olijfberg staan. Laten we eerlijk zijn. Hier staat de voeten van de Ik Ben, van God. We moeten lezen wat er staat. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. De Heer Jezus heeft gesproken dat hij terugkomt. Maar dat hij op de Olijfberg terugkomt, staat er niet woordelijk. Er staat wel dat de kavot van de Heere God, dat lezen we in meerdere teksten, maar met name in Micha 1 vers 3 en 4, daar staat dat wanneer God terugkomt, dan zullen de bergen vlak worden, en dat is symbool voor alle obstakels zullen weggenomen worden, hè, en dan zal zijn volk, die zal daar door die weg kunnen lopen. Zo staat hier ook, de Olijfberg wordt in tweeën gespleten. Wanneer de voeten van de Heere God daarop komen. Nou wordt er wel gesproken, God is geest. God heeft geen handen. Maar er worden gesproken over de handen, de uitgestrekte arm van de Heere, de ogen van de Heere die over de hele aarde gaan. Dus dit staat voor wie hij is. Maar God heeft geen lichaam. Het is om ons beperkte verstand tegemoet te komen dat God in de gedaante, dat noemen we dan antropomorfisch, dus in de vorm van een mens, hè, wordt hij zo beschreven. De arm staat voor zijn kracht, de ogen dat hij alles ziet. De armen en de hand voor zijn werken. En zijn voeten voor zijn treden, zijn komen. Dus hier staat woordelijk, zijn voeten, dat is de Heere die in vers 3 is genoemd, hè, die zullen op de Olijfberg staan. En we lezen in Ezechiël 11, vers 23, een belangrijke tekst. Daar staat dat de glorie van de Heere vanwege de zonde, de overtredingen, de kavot, de glorie van de Heere optrok en vertrok, wegging uit Jeruzalem. Maar hij zal terugkeren naar de berg die aan het oosten ligt. En welke berg ligt aan het oosten? Jawel, de Olijfberg. Wat zeker is, dat dit gaat plaatsvinden. God zal zijn voet zetten op de Olijfberg. Is dat dan, wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat God in de gestalte van de Messias die terugkomt, op de Olijfberg zal staan? Vat u het? Dat kan, maar we moeten eerlijk zijn. Het staat er niet. misschien even schrikken, maar dat is een ingeburgerde, ingeslopen, ingekerfde opvatting die goed is. Er is niks op aan te merken. Maar als we hier Zacharia lezen en we lezen de hele Bijbel, dan lezen we: God zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En dat kan betekenen dat kan uitgewerkt worden, laat ik het zo zeggen, dat de Heer Jezus zijn voeten op de olijfberg zal staan. Maar in Handelingen 1 vers 11 lezen we dat de engel zegt tegen de discipelen als ze daar staan, dat de Heer Jezus is opgevaren. Wat zegt de engel dan? Galileese mannen, Jezus hebt u zien opvaren, waar vandaan? Vanaf de olijfberg. Hij zal terugkomen op dezelfde manier zoals je hem hebt zien gaan. En er wordt niet gezegd, dat zal dan ook weer hier op de olijfberg zijn. Het is niet uitgesloten, maar we moeten ook niet te veel leggen in wat er niet in ligt. Het kan wel zijn dat de Heer Jezus, hij komt terug, dat is duidelijk. Geen twijfel aan mogelijk. Maar het kan wel zijn dat hij op een andere plek terugkomt. Is het duidelijk? Maar dat God op de olijfberg komt, dat is hier duidelijk. En dan zal de olijfberg splijten. Dat is ook duidelijk. En nou zijn er uitleggers die zeggen, ja, ooit hebben onderzoekers geconstateerd dat er al een breuklijn loopt door de olijfberg. Hollinsky heeft dat in zijn boeken aangekaart. Ja, dat betekent, als de Messias komt, hij hoeft alleen nog maar zijn voeten en die... En denk, lieve mensen, denkt u nou echt dat als God, of als de Heer Jezus, als hij het inderdaad is, of God, wanneer hij zijn voet zal zetten op de olijfberg, dat hij dan van tevoren al een breuklijn nodig heeft, dat de berg zal splijten? Dat is wat vaak gedaan wordt. Gegevens die er zijn, die worden dan bij elkaar geharkt om maar te laten zien, ja, de profetieën gaan in vervulling. En dan zeg ik, kom nou, ik geloof wat er staat. En daar is echt geen breuklijn voor nodig. Is het duidelijk wat ik bedoel? Die berg die zal splijten en God zal zijn voet daar neerzetten. Zonder of met breuklijn die er nu al loopt. En dan zal er een weg van verlossing komen. En dan zal er een aardbeving zijn die gepaard gaat met de komst van God en zijn engelen. Er zal een dal ontstaan. En dan zegt vers 5, er zal een aardbeving zijn zoals in de dagen van Uzia. Daar spreekt Amos 1 vers 1 over, een vreselijke aardbeving die er is geweest. Dat is in het jaar 760 voor Christus geweest, koning Uzia. Nou, Amos zegt, toen was er een vreselijke aardbeving en hieraan wordt gerefereerd door Zacharia. En dan zal de Heere, weer de heilige godsnaam genoemd, dus degene die zijn voet zal zetten op de olijfberg, dan zal de Heere, mijn God, zegt Zacharia, komen met al zijn en al zijn engelen met u. Dus hij spreekt hier als het ware de Heere aan. Al zijn heiligen staat er in het Hebreeuws. Maar heel vaak heeft in de tekst van de Hebreeuwse Bijbel het woord heilige ook de betekenis van engelen. Dus hij komt met al zijn heiligen, maar mogelijk staat dat ook voor al zijn engelen. Dus hij komt en dat is dan het grote moment wanneer zijn voet zal staan op de olijfberg. Adrie. Ja, maar dat moet je weer verbinden aan dat de Heer Jezus is. Het kan ook zijn dat God, de Almachtige, zoals hij eens moest weggaan, He, vanwege de zonde waar Ezechiël zo onder leed, dat de kavotte glorie, de aanwezigheid van God, weg moest gaan uit de heilige tempel, uit de heilige stad. En dan staat er, en zo zal hij terugkeren. He, dat is zo belangrijk, die terugkeer van de Here. En ja, dan kun je hier ook vertalen zijn engelen. Maar als je per definitie al zegt, dit is zijn de voeten van de Heer Jezus, dan kun je daaraan koppelen, dat zijn de heiligen. Maar dan ga je dingen erin leggen, inlezen, die niet expliciet zo staan. Het is niet onmogelijk. Dus we kunnen niet zeggen, nee, dat kan niet zijn. Maar we moeten ook niet al te stellig zijn, omdat het niet zo expliciet gezegd wordt. Hier staat, er komt een aardbeving en dan zal de Heere, staat weer de heilige godsnaam, mijn God komen en al zijn heiligen of al zijn engelen met hem. Maar nog even de opmerking ook van Adrie, als je het vertaalt met engelen, of interpreteert als engelen, wat vanuit het Hebreeuws heel gebruikelijk is, ja, dan kun je het weer niet laten slaan op de gemeente, als de Heer Jezus terugkomt. Ik ga ervan uit dat het toch primair engelen zijn, maar ook hier zeg ik, we moeten het openlaten. In Job 5 bijvoorbeeld, vers 1, daar lees je dat het woord, ditzelfde woord, kudoshim, dat slaat op engelen die bij de Heere God staan zijn. We lezen het ook in de psalmen, uw kudoshim, en dat zijn dan heiligen, maar dat blijken dan engelen te zijn. Het is wat mooi, zo'n opmerking, ook die Adrie plaatst, wat dat geeft aan hoe voorzichtig je moet zijn met al te stellig te zijn. Stellig in wat duidelijk is en wat er zo staat. En andere dingen moeten we zeggen, ja, het kan zijn. Vers 6 tot en met 8. Dan wordt het heel donker. Letterlijk en figuurlijk. Op die dag, weer dat woord, op die dag, zal er geen licht zijn. Dus het zal als één dag zijn. Er zal geen verschil zijn. Het zal één lange donkere dag zijn. Geen verschil tussen dag en nacht. Lieve mensen, waar gaat dit naar terug? Genesis 1 vers 5. Toen er nog geen dag en nacht was. Naar voor, hè, dat God het licht schiep. Maar aan het einde van die donkere nacht komt vers 7. Dan komt het licht weer. Maar hier lijkt het alsof God zegt, we gaan weer terug helemaal naar het begin. Geen licht meer. Maar dan zegt vers 8, die zegt het licht, hè, er zal één dag zijn en die ene dag is bij God bekend. Er zal geen dag zijn, geen nacht zijn, maar het zal gebeuren dat er geen nacht meer komt. Het licht blijft, zegt vers 7 aan het einde. Er komt een einde aan die intens donkere nacht van de Heere. Dan komt het licht van hem en dan staat er dat licht blijft. En dan zegt vers 8, op die dag, ja, als dat licht blijft, het wordt niet meer nacht, op die dag, ja, we zongen toch ook mee met het lied, op die dag, hè, op die dag zal het zijn, dan komt er levend water vanuit Jeruzalem. Van de ene zee naar de andere. He, dat staat de zee in het oosten, dat is de Dode Zee. En het zal gaan naar de zee in het westen, de Middellandse Zee. En het zal zowel winter als zomer zijn. Geen problemen meer met water. Ook in de zomer blijft het water stromen. Dus dit is een beeld van de vernieuwing van Jeruzalem. En dan lezen we in vers 9 tot en met 11 over het Messiaanse koninkrijk. U ziet, er wordt heel wat van uw flexibiliteit wat denken betreft en van het ene thema naar het andere, wordt er heel wat van u verwacht. Want nu gaat het naar vers 9 tot en met 11, naar het Messiaanse koninkrijk. Ik zei al, alle dingen die zijn aangestipt, komen hier opnieuw ter sprake en bij elkaar. Vers 9 zegt, de Heere, die zal koning zijn over de hele aarde. Dit is een geweldig, universeel koninkrijk van de Heere God. Wat een perspectief. De afgoderij is voorbij. Want, zegt vers 7, 9b, op die dag, weer op die dag zit u, op die dag zal de Heere, staat die heilige godsnaam, hij zal de enige zijn, niet meer de afgoden. En die naam van de afgoden, zijn er niet meer, want zijn naam zal er alleen maar zijn. Is dit niet geweldig? Dit is duidelijke taal. Dit is het Messiaanse Rijk dat komt. Geen afgoderij meer, zijn naam alleen. Het land, zegt vers 10, wordt een vlakte vanaf Geba tot Rimmon, tot aan het zuiden van Jeruzalem. Het zal één vlakte zijn, geen hobbels meer, geen problemen meer. Dat is symbolisch ook de vlakte voor de problemen zijn weg. Er zijn geen obstakels meer in de vervulling van Gods heilsplan. En dan staat er, tot aan de hoekpoort en de poort van Hananael, dat is in het noorden, tot aan de wijnpersen van de koning, dat is in het zuiden, zal het allemaal vlak zijn. Ze zullen er wonen. Er zal geen ban meer zijn. Jeruzalem, wat een belofte. Kun je je voorstellen als je in de schuilkelder zit in Israël. En dan staat er, Jeruzalem zal zonder angst, zal rustig, zal eindelijk gerust wonen zonder zorgen. Dat zegt vers 11. En dan gaat het in vers 12 tot en met 15, nog één keer de blik naar de ongehoorzame volkeren. Oef, dit is heel heftig wat er nu komt. Vers 12. Dit zal de plaag zijn, dat is het woord waarmee ook Egypte werd getroffen. Waarmee de Heere alle volkeren die tegen Jeruzalem hebben gestreden, zal treffen. Alle volkeren. Niemand zal ontsnappen. Het is terwijl ze leven, als u vers 12 leest, terwijl ze leven, zullen ze al in staat van ontbinding raken. Ze sterven af terwijl ze nog op hun voeten staan. Hun ogen tieren uit hun kast, hun tong hetzelfde. En ze zullen totaal verbijsterd zijn dat de een tegen de ander gaat vechten, want ze herkennen elkaar niet meer. Ze zullen totaal onvoorbereid overrompeld worden door de dood. Dit is heel heftig. Vers 12. Dit is wat alle volkeren die tegen Jeruzalem, tegen Gods oogappel hebben gestreden, zal overkomen. En vers 13 zegt dan, op die dag zullen ze zo verward zijn dat ze tegen elkaar opstaan. Vers 14, Juda die zal Jeruzalem helpen. En het vermogen, alles wat ze aan Israël ooit buit hebben gemaakt, dat zullen ze nu terugkrijgen. Dieren niet, want de dieren sterven aan dezelfde plaag, zegt vers 15. Dus 12 tot en met 15 is heftig en kun je samenvatten, gaat over vreselijke straf voor al Gods vijanden. Als u het leest, weet dit is heftig. Maar kom niet aan Gods oogappel. Weet toch wat een oogappel is? Doe eens zo, probeer eens in je oog te steken. Al komt het maar in de buurt, ga je het meteen je ogen dicht. Nou, kom zo niet aan Gods oogappel. En dan vers 16 tot en met 21. Daar eindigt het met een feestelijk messiaans perspectief. Loof het feest in Jeruzalem. Alle volkeren die de Heere erkennen als koning, en dat zijn ook allemaal, alles wat is overgebleven, vers 16a zegt, het gaat gebeuren. En het staat er heel overtuigend, heel duidelijk. Dit gaat gebeuren. Alle overgeblevenen van alle volkeren die tegen Jeruzalem hebben gevochten, daar blijken dus resten van te zijn die hieronder vallen. Die zullen elk jaar optrekken om te buigen. Let op, dit is wat er gaat gebeuren. Om te buigen, vers 16, voor de koning. Die universele koning waar de vorige versen over spraken. Waar vers 9 over sprak. Die universele koning, die wordt hier opnieuw genoemd. Alle volkeren zullen worden gestraft die tegen Jeruzalem hebben gevochten. Maar er zal uit al die volkeren, staat er, uit al die volkeren zullen overblijvenden zijn. Mensen die zijn overgebleven. Hè, en die zullen elk jaar buigen voor de koning. En dan staat er weer de Heere van de legermachten. Om, waarvoor? Om het grote feest te vieren. Het loofhuttenfeest. Van de drie hoogtijdfeesten zijn er twee in het Nieuwe Testament in vervulling gegaan. Pesach, Pasen, en het wekenfeest, Shavuot, Pinksteren. En het loofhuttenfeest, dat lijkt, en dat wil men dan nu wel, dat is ook weer iets wat in is. Het loofhuttenfeest, dat zouden we dan ook nu al moeten gaan invullen. Dan zeg ik, waarom? Kijk eens wat hier staat, dat komt. Je denkt toch niet dat van de drie hoogtijdfeesten één niet in vervulling gaat. Alleen dat is toekomstmuziek, dat komt nog. En natuurlijk, als je het nu alvast wil vieren als voorproefje, geweldig. Maar dit gaat komen. Jaarlijks hulde aan de Heere God in Jeruzalem. Loofhuttenfeest vieren, dat is het tempelfeest. Alle gevolgen van verbondsontrouw, vers 17, die zullen teniet zijn gedaan. Gevolgen van verbondsbreuk, ontrouw is geen regen. Geen regen betekent geen eten. Al die gevolgen zijn teniet gedaan. Want er staat, hè, wanneer van degene hè, die van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem, hè, die om, voor de koning, staat weer de koning van de Heere, van de legermachten te buigen. Hè, ze zullen nu allemaal voor hem buigen. Het oordeel, de gevolgen van verbondsontrouw is teniet. En hier wordt de Heere genoemd als, in vers 18, als degene die de regen geeft. En let op, het is wel een verplichting om het loofhuttenfeest te vieren. En dan staat er iets merkwaardigs in 18. Van de Egyptenaren, als ze niet jaarlijks meekomen om het loofhuttenfeest te vieren, dan zal de plaag die de volkeren die niet optrekken, zal ook hen treffen. Zij worden expliciet nog eens genoemd. Zij moeten ook komen om het feest te vieren. Dat is iets wat nu onvoorstelbaar is. Dat de vijanden zullen omgekeerd zijn en zullen feest vieren. De straf voor de zonde van Egypte en de straf voor alle volkeren die niet opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Met andere woorden, als je het loofhuttenfeest niet viert, Egyptenaar en andere volkeren, dan zul je onder de straf van God vallen. Maar dan gaat het perspectief naar, in vers 20, gaat naar iets feestelijks. Op die dag, dit is echt de eindtijd, zal de versierselen, hier worden dan de bellen genoemd van de paarden, hè, waarmee ze versierd worden, dat klinkt vrolijk, hè, daar zal opstaan Heilig voor de Heere. Zelfs de versieringen van die dieren, hè, die zullen aan de Heere gewijd zijn. Zal tot zijn eer zijn. Alles wat je hebt aan potten in het huis van de Heere, die zullen geheiligd zijn. Alles zal aan hem gewijd zijn. Daarmee kun je, waar ook in Jeruzalem, zegt vers 21, waar ook in Juda, alles, of het nou seculier of geheiligd is, alles en iedereen zal staan in dienst van de Heere. Gebruiksvoorwerpen en mensen. Dus er worden details genoemd. Potten, bekkens waarin de Heere mee werd gediend als het offer werd gebracht. Alles wat in Jeruzalem is, het zal aan de Heere gewijd zijn. En dan eindigt het met de opmerkelijke belofte. Nadat er is gezegd, alles in dienst van de Heere, staat er. Er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere. Waar slaat dit op? In Deuteronomium staat, een Moabiet, een Kanaaniet, een Moabiet, zal niet in de samenkomst komen. Waarom? Omdat ze Israël verleid hebben en omdat ze Israël toen niet hebben laten doorgaan. Omdat ze Israël hebben aangevallen. Weet u nog, de kwestie met Bileam, nummerie 21 tot 24. Een Moabiet mocht tot in de zesde generatie niet komen in het heiligdom. Uitgezonderd als ze zich bekeerden tot het volk van Israël. En wie had zich bekeerd tot het volk van Israël? Rut, de Moabitische. Hier wordt dan gezegd, ook dat is weg. Een opmerkelijke belofte. Er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere. Met andere woorden, dat onderscheid is weg. Er is geen onderscheid meer. Eén en al lofprijzing en alles in dienst van de Heere. Als we het samenvatten, best een lastig hoofdstuk, dan zeggen we, hier wordt de eindtijd geschetst en wat daarna is. Lastige visioenen. Het gaat over een eschatologische strijd, over een internationale oorlog, maar ook dat God inschrijpt in de eindstrijd. En dat God, en dat kan zijn dat het de voeten van de Heer Jezus zijn, maar in ieder geval God zal staan op de Olijfberg. En hij is degene die je weg van verlossing baant. De plaats van de Olijfberg hebben we al gezien in het Nieuwe Testament, is belangrijk. We zien ook dat een rest van de wereld behouden wordt. Dat is belangrijk als we hebben over het einde der tijden. En samenvattend, de boodschap is, er zal een rest zijn van die hele grote wereld die behouden is. Maar ze moeten zich onderwerpen aan de koning van Israël. Gods koningschap, zijn heerschappij, dat is het herstel van een mondiale, wereldwijde rechtsorde. Dat is waar het op uit zal lopen. Nou, niet op wat nu in opgang lijkt te komen. Nou, als u een beetje volgt wat er in Brussel allemaal gedicteerd wordt en de dictatuur die steeds heftiger wordt. U weet het wel, hè? Fijn. Abortus is nu een mensenrecht, hoor. Ja. En als je weigert om mee te doen aan euthanasie of abortus, dan ben je een weigeraar van medische verzorging. Je zult maar arts hebben en gewetensbezwaarder zijn of verpleger. Ja, dat is recent in Brussel bekokstoofd. Nou, dat is die wereldorde wat nu in ontwikkeling is. Maar het wordt zoals God hier beschrijft. Hij zal de koning zijn en alles zal aan hem onderworpen zijn. Jeruzalem, levend water komt er. Loofhuttefeest, voortaan voor iedereen. En wat is die vernieuwing? Aan het einde lazen we dat God, dat wat onheilig is, dat wat gewoon is, dat transformeert hij tot iets dat heilig is. En niet Joden zijn medeburgers in de tempel, in het Heilige Land. Dat is toch een geweldig perspectief. Er is geen onderscheid meer. Een moeilijk hoofdstuk, een heftig hoofdstuk, maar het eindigt met een geweldig vooruitzicht. Vernieuwing. God verandert en wij zullen, zonder dat er onderscheid is tussen Joden en niet-Joden, zullen we de Here dienen. Hij is de universele koning en we zullen een vreugdefeest vieren in Jeruzalem, het Loofhuttefeest, tot zijn eer. Amen.
En dan zijn we aan het eind gekomen van deze serie van 7 avonden. Wil u bedanken, namens Schienik ook namens Alex, die ook medeplichtig is aan deze 7 avonden, dat weet u misschien wel. Dank dat u er was voor deze 7 avonden. Ik heb dat de vorige keer ook al even gedaan, maar toen dachten we, nou ja, misschien komt die 7e avond pas na de zomervakantie. Maar toen heb ik het ook al even gedaan, dat dankwoord. Ik doe het toch nog even opnieuw, want het was de moeite waard. Dank u wel voor alle mensen dat u hier aanwezig bent geweest, u als trouwe luisteraars, dat u elke avond hier was. U heeft al 7 keer 1,5 uur, 10,5 uur geluisterd naar deze studies, heel wat. Ik hoop dat het u heeft opgebouwd, dat u er heeft iets mee kunt doen, voor uw geloofsleven ook. Ik dank ook Kees, die al alle keren onze beamer bediend heeft. De kosters, waaronder Herman. De geluidsman vandaag, Raymond. Al deze mensen hebben het mogelijk gemaakt om deze avond te doen. En daar danken we u voor. En Gineke uiteraard voor alle studies die ze ons heeft gebracht. Het was fijn om dat samen met jullie allemaal te doen. En als mensen die Gods woord lief hebben en daar ook de moeite voor hebben genomen om dat te bestuderen, om dat ook toe te passen in het leven. Maar onze dank gaat vooral uit naar onze Heere God. En daarom willen we dat dankwoord ook uitspreken naar Hem. Vader in de hemel, dank u wel voor alles wat we mochten ontvangen in deze bijzondere 7 avonden. Om uw woord te openen. Uw woord wat niet altijd zo gemakkelijk is, Heer. Wat soms ook zelfs moeilijk is om te bevatten. Maar er zijn ook heel veel dingen die we wel kunnen snappen. En die willen we ook graag meenemen om toe te passen in ons leven. En daarvoor willen we u zo bedanken voor alles wat u ons daarin gaf. Dank u wel voor die woorden van de profeet, dat ze bleken opnieuw zo betrouwbaar te zijn. Want uw woord is betrouwbaar, omdat er zoveel profetieën al zijn uitgekomen. En dan mogen we ook zeker weten, Heer, dat datgene wat nog niet uitgekomen is en wat niet vervuld is, dat het nog gaat vervullen. Dat is een zekerheid die we mogen vasthouden. Dank u wel ook, Heer, voor de hoop die spreekt uit dit boek. Een hoop die is voor het volk, Heer, dat zoveel vijanden kent. Elke dag opnieuw, dat merken we elke dag. Maar ook voor de wereld. Een wereld die grotendeels geen hoop kent, omdat de wereld u niet kent. We bidden u voor uw volk, Israël, wat ook zo aan de orde is gekomen. Heer, dat het zich uiteindelijk ook tot u zal wenden. En dat ze uiteindelijk ook mogen zien, Heer, wie ze doorstoken hebben. En dat het zal gaan gebeuren, dat geloven we, Heer, op die dag. Die dag die zeker komen gaat. Als u met uw voeten op de Olijfberg zult staan. Heer, wat zal dat geweldig zijn. En daar verlangen we naar, daar zien we naar uit. Help ons ook om die hoop uit te dragen naar mensen die geen hoop hebben. En dat we ook in dat opzicht geheel anders zijn, zoals Paulus ons dat leert. Heer, want bij u is er nooit een hopeloos einde, maar altijd eindeloze hoop. Dank u wel voor die hoop die u geeft. Dank u wel voor wat u gaf in deze 7 avonden. Wilt u ons zegenen, ons beschermen en bewaren in de komende periode, dat we elkaar een tijdje niet zien. Dat we daarna ook weer een mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en om ons opnieuw te laten verrijken door uw woord. En dat alles, Heer, bidden we u, niet omdat we het verdiend zouden hebben, geenszins, maar alleen uit genade. Amen. Fijn dat u er was. En tot een volgende keer. Ja?